Welkom bij Univers Audio, de podcast van Univers, het onafhankelijk nieuwsplatform van Tilburg University. Mijn naam is Luc Hezen en ik spreek elke maand een gast die gerelateerd is aan het academisch leven in Tilburg. In deze aflevering hoor je universiteitspastor Michiel Peters. Hij runt het zogenaamde studentenpastoraat in de Maranatha-kerk. Daar kun je als student langskomen voor een goed gesprek of een filmavond, maar ook om met anderen te studeren en te eten. Michiel, fijn dat je me ontvangt in de kerk. We zitten in de bibliotheek vol met boeken. Ik zie ook studieboeken staan, grappig genoeg.
Ik heb hier van alles, video's, muziek, maar ook leesboeken en studieboeken.
Ja, Clint Eastwood, DVD-box.
Ook wel, ja. De films zijn hier vrij goed volgens mij, maar kijk vooral zelf of je dat ook vindt. Ja, literatuur, dat vind ik, hou ik zelf van. Zowel alles in het Nederlands en het Engels, omdat de studenten heel gemengd zijn. We hebben dus literatuur, theologie, filosofie, ook leer Nederlands, zeg maar. En wat boeken die studenten misschien hier doneren als ze weggaan of zo, van economie of van rechten, wat ze hier dan gestudeerd hebben, zeg maar.
Ja.
In de hoop dat iemand er nog wat aan heeft. Maar vooral de literatuur, zeg maar, die wordt wel redelijk veel gelezen, ja, geleend.
Leuk om jou een beetje te leren kennen. Je studeerde zelf rechten en Russisch. En ik lees online in een interview dat via een Erasmus-programma kwam je opnieuw in aanraking met het geloof, de studenten uit Italië. Hoe sloeg die vonk precies over?
Ja, dat was eigenlijk, ik denk in mijn derde jaar van de studie, wat me in hun opviel. Ja, heel simpel, was dat ze gelukkiger waren dan ik. En met name een jongen, die ik nog altijd heel goed bevriend ben, die best wel wat had meegemaakt met een ziekte en zo. En die zat beter in zijn vel, op een niet oppervlakkige manier. Dus dat had meer smaak in het leven, laat ik het zo zeggen. Meer zin in het leven. Terwijl die niet per se de punten had die ik gewend was en die ik nog altijd zie geassocieerd worden met welzijn, zeg maar. Dus ben je helemaal gezond? Ben je heel goed in je studie? Een aantal dingen, zeg maar, die prima zijn, die heel goed zijn. En dan de optelsom daarvan zou dan je welbevinden moeten zijn. Dat zie je vaak in enquêtes en zo. Hij had dat niet per se, met name vanwege zijn gezondheid en... Maar was wel iemand die bijvoorbeeld enthousiaster was over mooie dingen die hij hier zag in Nederland, in Leiden, waar ik dan studeerde. Of samen gaan eten, of koken, dingen, zeg maar, gewone dingen van het leven, dan ik eigenlijk gewend was en zelf ook had. En het was heel aantrekkelijk, het was heel interessant om te zien. Vrienden wordend, merkte ik op een gegeven moment dat dat te maken had met iets wat ik wel van huis uit enigszins kende. Een religieuze opvoeding meegekregen. Maar zoals ook bij veel anderen, ik had er nooit iets tegen gehad, moet ik zeggen. Ik heb altijd daar persoonlijk goede of neutrale ervaringen mee gehad, laat ik het zo zeggen. Niet nooit negatieve, zonder afbreuk te willen doen aan iemand die dat wel heeft, maar dat was voor mij niet zo. Maar het was ook wel iets wat los stond van het leven, zal ik maar zeggen. Het was iets moois wel, en niet negatief, maar niet echt te maken hebbend met met de studie en dergelijke. Terwijl met Damiano en een paar anderen met wie hij naar Nederland kwam, zag ik dus dat het geloof voor hem, voor hun, relevant was. En zeg maar het dagelijks leven zekerder maakte, interessanter, meer een ontdekking liet zijn. Meer de dramatische dingen van het leven als, niet als tegenslagen, maar als een soort stuk van een weg laten beleven. Grote interesse in nieuwe dingen, een grote interesse in mensen leren kennen, de ander leren kennen. En die hadden te maken met dat geloof. Met name omdat zij ook weer een katholieke priester hadden leren kennen, Luigi Giussani. En die was eigenlijk in de jaren 50 was die... op de middelbare school begonnen op een bepaalde manier het christendom voor te stellen dat te maken had met de menselijke ervaring. Een nieuwe manier, zoals het vaker gebeurt in de geschiedenis van het christendom, om datzelfde geloof voor te stellen of te laten zien, te laten ontdekken als relevant voor het leven. Als het leven, zeg maar, als lichtwerpend op de belangrijkste aspecten van het leven. En daardoor ook de meer smaak voor het leven gevend.
In tegenstelling tot andere stromingen
Ik zou niet willen zeggen per se in tegenstelling tot, maar als het een pure traditie is, waarvan je niet ontdekt dat het het leven verandert, dan raak je het op een gegeven moment kwijt. Wij zijn gemaakt voor groei, voor nieuwheid als mensen, zeg maar. Als je die op een gegeven moment ergens niet waarneemt, als het geloof niet relevant zou zijn voor het leven, dan overleeft het niet. Ik heb het geluk gehad dat ik dus een gezelschap heb leren kennen, waarin ik heb kunnen ontdekken dat het geloof relevant is voor het leven. Ja.
En op welke terreinen gebeurt, zijn dat vooral? Zijn dat inderdaad vooral de interacties met andere mensen? Of het genieten of schoonheid zien? Hoe zou je dat benoemen?
Het gaat door ontmoetingen heen. Wat ik vooral heb leren kennen is het christendom als een gebeurtenis. Niet als een doctrine of als een moraal of als een rietenstelsel. Het tegenaan lopen, tegen de mogelijkheid in één keer dat jouw leven uitermate zinvol is, dat je gewild bent. Dat kun je eigenlijk alleen maar vergelijken met beelden uit het evangelie. Dus dat soms kwam, je hebt een verhaal van Zacchaeus, die zat in, was een belastingontvanger, was heel rijk. En op een gegeven moment komt Jezus van Nazareth komt in die stad waar hij woont, Jericho. Hij is dus heel rijk, hij heeft alles. Maar hij heeft op een of andere manier gehoord van die rabbi en wil hem zien. Hij voelt op de een of andere manier aan dat hij hem iets ontbreekt, zeg maar. Of dat hij iets... En gaat dan kijken. Hij is klein van stuk, staat dan ook en hij klimt dan in een boom. En juist onder die boom staat Jezus stil en zegt: Zacchaeus, kom snel naar beneden, want ik wil in jouw huis te gast zijn. En Matthäus zegt dan, de tekst gaat als een gek naar beneden en maakt dan een groot feest klaar. Bewust of onbewust denk ik, in ieder geval gaat dat voor mij, en ik merk dat ook wel voor anderen, moet ik zeggen, met wie je meer in contact treedt, wachten we als mensen op zo'n soort blik. Een menselijke blik vol sympathie voor jou als persoon, voor jou. Zacchaeus was een soort maffiabaas, was geen prettige figuur in zekere zin, was een tollenaar, was een belastinginner, was niet geliefd. En toch ging iemand naar hem op zoek, zeg maar. Was iemand... Ik zeg vaak wel eens, zoals jullie opa's en oma's naar je keken, misschien vroeger of wat dan ook. Hè, dat is een bepaalde blik die je... Dit klinkt misschien heel vaak zo om het zo te zeggen, maar er zijn bepaalde personen. En als die in een gezelschap zijn, dan is het prettiger om daar te zijn. Mm-hmm. Ja, dan is het een blik vol sympathie. Voor mij is dat wat ik ben tegengekomen, zeg maar. Hè? En dat is ook wat we nodig hebben. Ik heb het in elk geval nodig. Ik heb nodig om een, zeg maar, in dit leven, dus niet na de dood of wat dan ook, een blik tegen te komen. En dat waren voor mij die studenten, maar later heb ik die ook in anderen leren kennen. Hè? Want het is niet dat. Het is een blik die aanwezig blijft op een of andere manier. Waardoor je zelf beter in je vel gaat zitten. Als er iemand vol sympathie naar jou kijkt, dan voel jij je beter.
En is dat ook wat je hier in de afgelopen 10 jaar hebt willen doen?
Ja, ik heb wel een plek willen, zeg maar, faciliteren waar zulke ontmoetingen kunnen gebeuren, inderdaad. Ja. Dus je kunt dat niet genereren, je kunt dat niet afdwingen, je kunt dat niet organiseren. Maar je kunt wel ruimte geven waardoor een dergelijke ontmoeting gefaciliteerd wordt, geholpen wordt, er ruimte voor is, zeg maar, tijd, belangstelling voor jezelf. Vaak hebben we een bepaalde, dat hebben we ook geleerd hoor, dus een soort sympathie voor onszelf, voor wat we doen, ja, wat we presteren. Wat we bereikt hebben, wat we... Dat kan ook heel gevaarlijk zijn, want zeg maar, ik kan daar ook mee ophouden met presteren of wat dan ook. Het kan niet meer lukken of ik krijg geen waardering meer of iets dergelijks. Ja. Maar het eerste verbazingwekkende eigenlijk, op elk moment, is dat je er bent. Jezelf als gegeven, eigenlijk is dat de grote oefening van het leven. Dus je ogen open doen, kijken. Ja, als je ogen open doet, het zijn, maar dan niet op een abstracte manier, het zijn van de dingen die er zijn. Ja, dus er zijn allemaal dingen. Ja, en die waren er ook al voordat jij je ogen open deed, zeg maar. Je bevindt je daar in één keer in. En dan ontdek je ook dat bepaalde dingen groot zijn in zekere zin. En als je nog beter oplet, een soort schoonheid of een soort orde van de dingen. Hè? Niet meteen natuurlijk in alles dat je alles begrijpt, maar je ziet wel een soort gunstigheid of een soort aantrekkelijkheid. Dat is eigenlijk de religieuze ervaring. Hè? Dus je hoeft je helemaal niet raar abstract te denken. Het is je ogen open doen en je verbazen over de dingen die er zijn. En met name ook over jezelf. Pascal zegt ergens, stel dat de hele universum in opstand zou komen en zich op jou zou werpen. Hè? Dan zou jij nog groter zijn dan het hele universum, want jij zou beseffen wat er gebeurt. De mens is dat punt in het hele universum dat beseft.
Al deze filosofische bespiegelingen eigenlijk, hè? die van waarde kunnen zijn voor studenten.
Het klinkt abstract, hè, misschien, maar het is
die,
wel zo.
Die reik je ze aan hier.
Als we ons beginnen te verbazen over onszelf, dan begin ik in de juiste positie te geraken om het leven aan te pakken, zeg maar. Als ik in plaats van de dag begin van, goh, wat moet er allemaal gebeuren? Mm. En op een gegeven moment vermoeid je dat. Hè, begin met een verbazing dat de dingen er zijn en dat ik er ben. Beginnen we al goed, zal ik maar zeggen. Dat helpt inderdaad ook om je studie aan te pakken, bijvoorbeeld weer. Ja, of de,
hoe helpt dat in dit concrete voorbeeld? Vind ik een mooi voorbeeld. Want dat lijkt me een van de problemen waar mensen hiermee komen, met studenten toch? Die zeggen, ik zit vast in mijn
absoluut
studie.
Dat is bijna, hè, dat is heel vaak. Hè. Mensen lopen ergens in vast en komen dan. Ja, het kan ook een relatie zijn, kan ook een rouwproces zijn, kan van alles zijn. Maar is ook vaak de scriptie of de studie als zodanig, of wat moet ik doen, enzovoort. Ja.
Hoe helpt die houding dan?
Meestal is het concrete probleem waar iemand mee komt, is als het ware, tenminste dat vraag ik dan of dat zo zou kunnen zijn, een topje van een ijsberg van een groter probleem. Namelijk, waar doe ik eigenlijk alles voor? Ja, wat dus echt een probleem van, en we noemen dat een motivatieprobleem, maar,
ja, zingeving.
Maar in de grote zin van het woord. Ja, dus is het leven de moeite waard? Ja, met alles erop en eraan. Want als we volwassen worden, nou, dus, de volwassene is juist degene die beseft, die besef heeft, ja, ook van de grootsheid van de dingen en ook van de ontoereikendheid van de dingen, als het ware. Ja. Nou, allereerst, als jij begrepen wordt in een bepaalde vraag, dat helpt al. Ja, als jij niet alleen bent in een bepaalde belangrijke vraag, bijvoorbeeld inderdaad, is het leven de moeite waard? Als jij niet alleen maar bent, dat is al een beetje lucht.
Mm-hmm.
Ja, want dat.
Dat is de blik van de opa die je welwillend toekijkt.
Ja, dus die, bij opa's en oma's ging dat vaak impliciet.
Ja.
Ja, dus waarom zeg ik opa's en oma's? Omdat je, dat waren of zijn mensen, personen, dus kunnen ook ouders zijn hoor, die, of andere of vrienden, die, maar die gewoon blij zijn dat jij er bent.
Mm-hmm.
Nog voordat je iets doet. Ja, dat is heel belangrijk. Want vaak worden we, is het geluk een soort iets wat aan het eind ligt van iets wat je moet bereiken.
Mm.
Ja. En alles daarvoor is alleen maar, het staat alleen maar ten dienste daarvan. En goed, jij hebt kunstgeschiedenis gedaan, dus denk ik dat je het beter weet dan ik. Maar ook bij de kunst moet er iets aan het begin liggen. Je drukt iets uit, en dat geldt ook voor studeren. Zeg maar, of het is een soort uitdrukking van iets, of het wordt heel zwaar. Als zeg maar, het geluk of de vrijheid aan het eind ligt, daar ben ik niet voor gemaakt. Ik ben ervoor gemaakt om, net zoals een kind, als het ware, blij de dag in te gaan, geïnteresseerd in wat er gaat komen, zeg maar. Terwijl wij volwassenen vaak de neiging hebben, of geleerd hebben, om de dag in te gaan gechanteerd door wat er moet gebeuren, als je me kunt volgen. Ja. Mm. Er is een Zweedse documentaire, The Swedish Theory of Love, die je ooit van gehoord hebt. Wel, heb je gezien ooit?
Mm.
Oh, dat hebben nooit weinig mensen die gezien hebben.
Vertel hem even voor de mensen
nou,
die
ja,
niet kennen.
Nou ja, dit is een film van een jaar of 6, 7 geleden, denk ik, die laat zien, zeg maar, hoe er een bepaald sociaal experiment in Zweden was. Het idee dat vrijheid onafhankelijkheid is. Geen banden hebben, als het ware. De overheid zei, nou, mensen en vrouwen zijn afhankelijk van hun man, kinderen zijn afhankelijk van hun ouders, ouders als ze oud zijn afhankelijk van hun kinderen. We moeten de samenleving zo inrichten dat die afhankelijkheden allemaal niet meer bestaan. En dan is iedereen vrij en gelukkig. Nou, en dan laat die film vrij dramatisch zien, eigenlijk, zeg maar, 40 jaar later, dat niet per se het geval is geweest. Dat wel degelijk inderdaad dat mensen veel meer onafhankelijk van elkaar zijn gaan leven. Je ziet dan de helft van de mensen leeft alleen. Een kwart van de mensen sterft alleen. En nog een hele hoop andere dingen. Ook wel vreemde dingen in de film. En dan helemaal aan het eind komt Zygmunt Bauman aan het woord. Dat is een grote socioloog. En die zegt, wij dachten dat er aan het eind van de onafhankelijkheid, dus geen banden, het geluk zou liggen. Maar tot onze spijt hebben we moeten constateren dat aan het eind van onafhankelijkheid geen geluk ligt, maar eenzaamheid, betekenisloosheid en in het Engels zeggen utter unimaginable boredom. Ja, dat is een verschrikkelijke verveling. Ja. En daar leren we dus uit dat geluk en vrijheid niet hetzelfde is als geen banden, onafhankelijkheid. En ook leren we daaruit, als iets niet al vrij en op de een of andere manier gelukkig begint, dan kan het niet door een theorie, zeg maar, dat we dat geluk bereiken. Er moet iets al vinden in het nu. Daarom zeg ik nogmaals die opa's en oma's. Dus zeg, ik kan weer, even een voorbeeld, toen ik 20 was, had ik een zwaar liefdesverdriet. Toen ging ik naar mijn ouders, zeg maar. En het feit daar te kunnen zijn, ja, maakte dat ik ook weer, hè, en daar gewoon rustig ontvangen werd enzovoort, de dingen kon oppakken, zeg maar. Ja? En, na een paar dagen of zo. Maar zeg maar, als, het ging heel natuurlijk, ga je terug naar een plek waar het goed is dat je er bent als zodanig. Hmm. Nou, die plekken zijn zeldzaam. Zeker inmiddels, zou je kunnen zeggen. Omdat we natuurlijk we hebben enorme vooruitgang geboekt in het gebied van techniek en ook in het gebied van begrip. Maar op het gebied van meetbare dingen. Dus economie, technische dingen. Terwijl de mens natuurlijk meer dan het meetbare. Dat is heel belangrijk om ook te zien in je ervaring. Dus hele belangrijke dingen. Liefde, verdriet, vertrouwen, ideeën, goedheid, schoonheid. Zijn allemaal niet meetbaar, niet deelbaar. Hè, in de zin van niet op te delen in kleine stukjes. Hè. Niet te vangen in statistische methodes, ja, enzovoort. Maar wel degelijk ontzettend belangrijk en heel erg mooi. Maar daar heeft onze samenleving als het ware steeds minder instrumenten voor. Om daar iets mee te kunnen. Je ziet dat zelfs bij ook de menswetenschappen, dat die allemaal heel erg leunen op natuurwetenschappelijke methodes. Als het ware met een minderwaardigheidscomplex jegens de exacte wetenschappen. Nou, dat is ten onrechte. Dus elk object heeft zijn eigen, elk voorwerp heeft zijn eigen kenmethode. Dus als ik wil weten hoeveel boeken er in deze kamer staan, dan moet ik ze tellen, één voor één. Ja? Maar als ik jou wil leren kennen, moet ik tijd met jou doorbrengen. Kan ik niet jou gaan meten. Ja?
Dus jij wil een plek zijn waar het meetbare eigenlijk geen rol speelt?
Nou ja, goed, voor zover nodig. Het mag natuurlijk een rol spelen als we met z'n tienen gaan eten, moeten er 10 eieren zijn. Ja. Maar inderdaad, niet als enige doel. Ja? Dus waar de persoon het doel is. Dat is eigenlijk dus de kennis van jezelf. En dat gebeurt alleen maar in een ontmoeting. Daar ben ik heel erg van overtuigd.
Vandaar de films, vandaar de boeken, films, ja, vandaar hier.
En, de films zijn eigenlijk een gelegenheid om door schoonheid, door kunst, wordt er iets in je wakker. En dat kun je dan weer delen. En daar kun je dan, zeg maar, dan heb je een soort gezamenlijke cultuur. Als je samen een keer een film hebt gekeken, dan, net zoals net de Sweet Studio of Love, dan kun je daarover praten. En dan, maar niet als een soort, ja, tijdverdrijf, maar om jezelf beter te leren kennen. Want een film vinden we mooi, omdat er iets uitgedrukt is wat ik ook voel. Maar die kunstenaar is een genie, dus hij drukt dat beter uit. Maar het is wel iets wat ik ook heb, of voel, of nodig heb, of wat dan ook. Mm-hmm. Het wakker maken van het mens zijn, dat is eigenlijk misschien de methodologisch belangrijkste insteek van hier. Ik denk ook dat is wat Christus is komen doen. De mens wakker maken. De mens tot zijn rechten laten komen.
Moet je gelovig zijn om hier te komen?
Nee, absoluut niet. Nee, dus dat is ook niet het geval bij een significant deel. Nee, dus ik zeg ook, als het Christus is gekomen voor de mens. En niet voor de christen. Dat klinkt een beetje raar, maar er waren toen geen christenen. Maar, dat is een belangrijk punt. Dus de christelijke God is een God die zich, die de mens tot zijn recht laat komen. In de mate dat mijn mens zijn wakker is, behoeftig is. Daarom zit het evangelie ook vol met, niet met perfecte mensen, maar met tollenaars en prostituees en zo. Zeg maar, mensen met een bepaalde wond, met een bepaald verlangen, met een bepaald zoeken, met een bepaalde menselijkheid, zou ik willen zeggen. Dat merk ik wel. Mensen die hier komen, hebben een vraag op de een of andere manier. En dat kan op allerlei niveaus zijn. Maar uiteindelijk is dat toch vaak de precieze vraag is een... is een vorm van de grote vraag, is het leven de moeite waard? Ja, is het de moeite waard om geboren te zijn? Ja? En het antwoord op die vraag kun je al zien, soms in een bepaalde blik. Nou, dat klinkt een beetje vaag, dit kan alleen maar degene die het wel heeft meegemaakt, maar nogmaals die opa's en oma's. Dus daar kan, die hebben het dan wel een beetje van nature.
Van nature of opgedaan door een heel leven lang te leven.
Door hun eigen levenservaring. Ervaring, door hun natuurlijke levenservaring, zou ik willen zeggen. Ja. Dus vanuit de natuur. Ja. Want in mijn perceptie is het geloof versterkt het menselijke. Is niet, het overruled het niet. Dan klopt er iets niet. Als het menselijke wordt op de een of andere manier wordt verstikt of er niet gedaan, dan is het voor mij al niet meer interessant. Zeg maar het christelijk geloof, zoals ik het heb leren kennen, is interessant omdat het menselijke als het ware, niet als het ware, verheft, tot zichzelf laat komen, tot zijn recht laat komen. En er dus allereerst ook een grote interesse voor en een groot sympathie voor heeft, zeg maar. Jezus zegt, bemin de naaste als jezelf. En wij komen uit eeuwenmoralisme. Moralisme betekent dus de plicht voor alles. Hè? Dat was, goed, historisch gezien was, er zijn ook redenen voor aan te geven, maar goed, dat is misschien nu niet zo relevant. Maar Jezus zegt, bemin de naaste als jezelf. En dat betekent dus dat je jezelf wel degelijk moet beminnen. Mm. Dus we kunnen eventueel om de ander geven, de ander helpen, in de mate dat we geleerd hebben met sympathie naar onze eigen menselijkheid te kijken. Het zijn veel woorden.
En grote woorden, maar ik geloof dat ik een idee heb wat je bedoelt. En mooi dat het een plek is hier waar mensen naar binnen kunnen stappen met die kleine vragen waarachter dus veel grotere vragen zitten.
Dat is heel belangrijk. Het gaat om kleine dingen uiteindelijk. Ik geef nu zo'n radio-interview en zeg veel dingen, maar uiteindelijk is het, je studeert samen met iemand die net iets anders naar het leven kijkt dan jij, maar niet op een geforceerde of een vreemde of een excentrieke manier, maar meer compleet als het ware. Of meer, nou, wat ik net zei, het eerste wat ik straks zei, die iets gelukkiger is dan jij in dezelfde omstandigheden. Ja, niet omdat hij de loterij heeft gewonnen. En ook daar moeten we goed kijken als mensen loterij hebben gewonnen. Of hun dat zoveel gelukkig gemaakt. Dat is ook één ding wat ik echt probeer mensen hier aan te moedigen. Is om je oordelen te baseren op iets wat je echt waargenomen hebt. Als je echt ervan overtuigd bent, mijn geluk is een auto, een huis en een goede baan. Ik zeg, er zijn prima dingen nogmaals. Hè. Maar we kunnen heel veel tijd verliezen als wij natuurlijk al helemaal gaan voor iets wat ik eigenlijk al had kunnen zien. Dat niet per se datgene is wat ik wil. Ja? Dus even stilstaan, even goed kijken, ook naar de ervaringen van de ander, naar je eigen ervaring, van wat wil ik echt? Op een eerlijke manier, niet van wat vinden anderen dat ik voor mezelf ook zou moeten willen, maar gewoon wat vanuit mijn, we gebruiken het woord hart, maar dan in de Bijbelse zin, dus zeg maar niet op een puur sentimentele manier, ook niet, hè, dus hart als het ware is de plek van waar de mens echt mens is, waar je de dingen kunt vatten, waar je de schoonheid van dingen kunt, als het ware, erkennen en herkennen. Hè? Dat te leren gebruiken. Er zit iets in elke mens, in ieder van ons, wat in staat is om te zeggen, dat is mooi, dat is waar, dat is voor mij, dat laat me ademen. Daar ruimte aan te geven, aan een stukje van onszelf, in plaats van alleen maar, zeg maar de oordelen van buiten over te nemen. Dat is al een. Als dat een beetje lukt, dan is mijn werk al voor een groot deel geslaagd.
Zeg je ook wel eens tegen iemand, je moet gewoon harder werken, want die scriptie die schrijft zichzelf niet. Nee, het is altijd op
dit. Dat hebben ze al veel meer dan genoeg mensen. Ja. Nee, dus ook meestal is het niet zo. Meestal is dat wel al lang geprobeerd.
Oh, ja.
Ik zeg wel iets in de zin van, volgens mij is jouw probleem groter dan wat je hier brengt. Dat is misschien even schokkend.
Eerder die kant op. Ja, ja. En maar, dan, wat gebeurt er dan? Moeten ze dan
naar
huis? Dan
leg ik het even uit. Dan zeg ik wel van, dus volgens mij is het een probleem wat ik ook heb. Van, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor?
De fundamentele vragen.
Inderdaad. En ik heb wel altijd gemerkt dat als iemand serieus bezig gaat met zijn mens zijn, dat dan ook de kleinere problemen niet meteen 100% worden opgelost, maar wel in een juistere positie komen om ook aangepakt te worden. Dat iemand wat meer geduldig wordt, of hulp vraagt, of toch inderdaad weer aanpakt, zeg maar. Ja, maar dus eerst moet ik, ja, toch is dat bijna altijd zo. Om een probleem op te lossen, moet je als het ware niet rechtstreeks het probleem oplossen, maar allereerst de persoon verdiepen die het probleem moet gaan oplossen. Dus jezelf eigenlijk. En daar heb je een hulp bij nodig. Of een blik vol sympathie of iemand die ook een weg is gegaan. Dat proberen we hier wel te faciliteren, ja, inderdaad. Ja.
En de deur staat open, hè, voor iedereen. Open.
Ja, inderdaad, zeker. Ja, behalve op zaterdag, meestal ben ik er niet meer voor. Dus, ja, alle dagen. Inderdaad, ja.
Dankjewel.
Tot zover deze aflevering van Univers Audio. Houd de website in de gaten voor nieuwe afleveringen.